Je kunt je televisie niet aanzetten, je krant niet openslaan of naar je gsm kijken zonder de afschuwelijke beelden te zien van wat zich momenteel afspeelt in het Midden-Oosten. De oorlog in Gaza, de vele slachtoffers, de kinderen, de beelden, die raken ons door merg en been. We krijgen heel veel vragen, ikzelf ook, om daar meer lawaai over te maken, of daar meer over te vertellen. En zowel Caroline Genee, onze minister, als wij zelf met Vooruit proberen zoveel als mogelijk in een heel complexe situatie een juiste boodschap te komen. Omdat je niet alles in één tweet kan steken, omdat niet alles zwart-wit is, hebben we toch tijd genomen om vandaag hier een podcast over te maken met onze minister Caroline Genee, om samen uit te leggen wat onze houding is, maar ook samen na te denken wat wij kunnen doen als klein België in een heel groot, maar een heel lelijk conflict. Er is al heel veel over gezegd, maar ook wij willen ons steentje bijdragen. Dit is Genoeg Gezeverd. Welkom bij de podcast. Caroline, ik ga direct met de deur in huis vallen. Hè. Er is al heel veel gezegd over dit conflict. Super complex. Begin had ik zelf ook wel wat schroom om te zeggen, wat kun je daar nu goed over zeggen over zo'n lelijke oorlog? Ik denk dat wij direct de kant gekozen hebben van de slachtoffers, van die kinderen, van de alle onschuldige mensen, langs welke kant dan ook die slachtoffer zijn. Maar de eerste reacties van het Westen, de eerste reacties van Europa, de eerste reactie van Europa, zeg maar liever, dat was de volgende.
In the face of this unspeakable tragedy, there's only one possible response. Europe stands with Israel.
Nu, Caroline, als we die reactie van Van der Leyen zien, laat mij misschien zeggen dat dat vrij zwart-wit is, als zo'n belangrijke job dat ze heeft voor een belangrijk instituut, de Europese Unie. En ze gaat daar eigenlijk nogal heel kort door de bocht of ze reageert daar heel zwart-wit op.
Iedereen was ontzettend geschrokken op 7 oktober. Hè. Hamas valt Israël binnen, neemt gijzelaars, schiet mensen in koele bloeden neer. Natuurlijk staat je dan aan de kant van die slachtoffers. Als kinderen meegepakt worden, oudjes van 80 jaar gegijzeld worden, ja, dat is gewoon vreselijk om te zien. Maar je weet dan helaas al wat er gaat gebeuren. Al op 7 oktober zelf heeft Israël de oorlog afgekondigd en heeft gezegd: dit wordt een oorlog zonder einde, dit worden bombardementen op Gaza, we gaan de boel daar opkuisen. En op dat moment gaat Ursula von der Leyen gewoon aan de kant van Israël staan. En dan denk ik dat je moet de kant van slachtoffers kiezen en dat heeft ze niet gedaan. Erger nog, in Europa is er een Hongaarse commissaris van de extreemrechtse partij van Orbán en die heeft zelfs al meteen op 7 oktober gezegd: kijk, we gaan alle humanitaire hulp die Palestina krijgt, die Gaza krijgt, we gaan die nu eens voor eens en voor altijd bevriezen, stopzetten, schluss damit.
Foute reactie van Europa, want iedereen was het er wel over eens, ook wij. Terroristische aanslagen door Hamas, ja, die moeten veroordelen.
Uiteraard, dat heb jij gezegd.
Maar daarbij stopt het niet. En dat is toch wel jammer, denk ik, of heeft Europa op zich ook een kans gemist om zich daar misschien aan de kant van de mensen te zetten en niet aan de kant van één of welke regering, per slot van rekening nog een extreemrechtse regering in Israël.
Ja, dat is ongelooflijk dat men daar niet gewoon de kant van en het humanitair recht en vooral de slachtoffers gekozen heeft. Want nogmaals, mensen die vandaag nog altijd gegijzeld worden in Gaza, dat is afgrijselijk. Maar ondertussen zijn er wel bijna 10.000 mensen gesneuveld in een collectieve vergelding, in bombardementen van Israël. Bijna 5.000 kinderen, onschuldige burgers, die zijn nu het slachtoffer van die terroristen van Hamas. Zowel aan de Israëlische kant, maar alsmaar meer ook aan de Palestijnse kant.
De Israëlische regering schermt met het recht op zelfverdediging, waarbij zij zeggen: kijk, Hamas, terroristische aanslag, is dit begonnen. Los daarvan kun je altijd vragen stellen: wie is het met conflict begonnen? Dat zou ons veel te lang doen uitweiden. Het is wel zo natuurlijk dat de escalatie nu vertrokken is vanuit een aanval, een rechtstreekse aanval, een georganiseerde aanval, een grote aanval, zeg maar, een heel brutale aanval door terroristische Hamas. Maar dan stel ik mij als burger de vraag: hoe ver reikt het recht op zelfverdediging? En wie moet daar allemaal de prijs voor betalen?
In elk geval mogen onschuldige burgers nooit die prijs betalen, want eigenlijk zijn de mensen die in Gaza wonen al jarenlang ook het slachtoffer van Hamas. Want Gaza is een openluchtgevangenis. Er is heel weinig toekomst. Als gewone jonge mens kun je daar geen werk vinden. Je geraakt niet vooruit, je geraakt ook niet uit die Gazastrook. Je geraakt moeilijk in Israël, heel moeilijk in Egypte. Dus de toestand in Gaza was al vrij hopeloos. Wie heeft daar debet aan? Wie is daar schuldig aan? Ja, ik denk ook voor een deel toch de Israëlische bezettingsmacht. Niet in Gaza, maar wel op de Westbank. Eigenlijk hebben Palestijnen heel weinig toekomstperspectief. En het belangrijkste wat er nu aan het gebeuren is, is die toekomst helemaal onderuit halen. Je ziet dat mensen sterven, ze kunnen zich niet verdedigen. En je ziet ook dat er geen enkele hoop is of bereidheid met die extreemrechtse regering in Israël om naar een duurzame oplossing te werken. Zij blijven alleen de taal van het geweld spreken. En het probleem is, men is hier alle internationale rechtsregels aan het schenden. Je kunt Hamas uiteraard vergelden voor de kidnapping en de moord op onschuldige burgers, maar je gaat Hamas en zijn impact niet uitroeien door onschuldige mensen plat te bombarderen. Vandaag zitten er meer dan 2 miljoen mensen vast in Gaza. Zonder water, zonder elektriciteit, zonder internet, zonder telefoon, zonder brandstof. Dus die mensen zitten als ratten in de val. En dat soort vergelding, dat is geen recht op zelfverdediging meer. Dat is recht om mensen te wraken die onschuldig zijn.
Moet er ingegrepen worden internationaal dan?
Ik vind van wel. Ik bedoel, ik vind dat de internationale gemeenschap een vrij zwakke houding aanneemt. Waar ik wel blij mee ben, is dat Antonio Guterres, de baas van de Verenigde Naties, dat zijn alle landen van de wereld, dat hij vanaf dag 1 geweld heeft veroordeeld. Het geweld van Hamas, maar ook het geweld van Israël. En dat zij oproepen vanaf dag 1, net zoals wij in België, voor een humanitair staakt het vuren. Een hele moeilijke term om te zeggen, kijk, jij kunt uw recht op verdediging inroepen. We zijn het daar niet helemaal mee eens met de manier waarop. Maar laat minstens noodhulp, medicijnen, voedsel, proper water, laat dat toe dat dat bij de mensen die vastzitten in Gaza, dat dat toekomt. Dat was de eerste, dat was de eerste stelling van Guterres. Positief, waar ik enorm in ontgoocheld was, was de afwachtende houding van Europa. Men heeft met Van der Leyen eerst echt de kant gekozen van Israël. Men moet daar nu op terugkomen, want wat er nu gebeurt in Gaza treft vooral onschuldige burgers. En een aantal van de grote landen, zoals Amerika, heeft ook in eerste instantie gezegd, alle macht aan Israël. Ook zij moeten nu terugkrabbelen, want Biden en Blinken zijn al gaan zeggen, kijk, dit is niet meer proportioneel. Er moet op termijn een vreedzame en duurzame oplossing komen. En dat zal niet alleen van Israël afhangen. We moeten de Palestijnen daarbij betrekken. Ook zij hebben recht op een leven in veiligheid.
We zijn vandaag, als we deze podcast opnemen, 7 november. Exact een maand na het begin van deze nieuwe escalatie. We weten heel goed dat wij twee hier in deze studio de oorlog in het Midden-Oosten niet gaan oplossen. Maar ik wil toch voor de luisteraar ook duidelijk maken waarom dat voor u en voor vooruit zo belangrijk is om hier toch over te spreken. Je had het daarnet over geen water, geen drinken, geen medicamenten. Ja, en dan kom jij in beeld voor België. Je bent minister van internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking. Als er ergens een heel grote ramp is, dan is het ook wel belangrijk, vinden we, dat België als welvarend land bijdraagt, mensen helpt, mensen beschermt. Wij zouden ook graag hebben dat als wij in de nood zitten of wij gebombardeerd worden, dat iemand water en medicamenten brengt. Dat is een internationale solidariteit, dat iets wat voor socialisten altijd heel belangrijk is geweest. Kunt je misschien voor de luisteraar even uitleggen wat je net ondernomen hebt vanuit uw bevoegdheid? Het gaat hier dus nu even over wat kunnen wij wel doen, wat kan jij doen als minister en wat kunnen we doen om die hulp bij de mensen te krijgen?
Ja, wie zit er nog in Gaza? Gelukkig het Internationale Rode Kruis en ook een agentschap van de Verenigde Naties die steun geeft aan Palestijnse vluchtelingen, ook in Gaza.
Die zijn
dus
nog actief?
Zij zijn actief. Zij bemannen en bevrouwen ook nog de scholen, de ziekenhuizen, waar ook nog mensen aan het schuilen zijn. Dus zonder die organisaties zou het nog erger zijn in Gaza. Maar het grote probleem is, we hebben inderdaad heel veel noodhulp vrijgemaakt. Dat zijn goederen, eten, drinkbaar water, medicijnen, hygiënekits, tenten zelfs, als het nodig is, als
dus
mensen
even
hun huis
voor het fake news dat online soms rondgaat, wij geven geen geld hè, naar daar. Wij geven goederen die rechtstreeks naar burgers en kinderen moeten gaan. Hè.
Ja, het zou ook vrij belachelijk zijn om geld te geven, want er is niks te kopen in Gaza. Er komt niks toe, dus je moet echt de basics bij de mensen brengen.
Maar krijgen ze daar?
op dit moment heel moeilijk. Dus in normale omstandigheden voor 7 oktober komen er 500 trucks gemiddeld toe in Gaza om alle humanitaire menselijke behoeften te voldoen. Nu zijn er sinds 21 oktober, dus op een aantal weken, zijn er 300 trucks toegekomen. Versus meer dan 300 tot 500 per dag voor 7 oktober. Hoe komt dat? Wel, zowel de grensovergang tussen Gaza en Egypte, die heet Rafah, als de grensovergangen tussen Israël en Gaza, Erez en Kerem Shalom, die zijn afgesloten. Dus de Israëli's houden...
Afgesloten door de extreemrechtse regering in Israël?
Door de Israëlische grensovergangen, afgesloten door de regering in Israël, de grensovergang met Egypte, door Egypte afgesloten. De enige die tot nu toe de grensovergang heel mondjesmaat geopend hebben, dat zijn de Egyptenaren. De Israëli's houden hun grenzen volledig dicht. Dus er komt geen enkele humanitaire steun toe vanuit het noorden, vanuit Israël. Wat ik raar vind, want we hebben een aantal weken geleden, en dat was een ongelooflijk emotioneel en ontroerend moment, de families van die gijzelaars ontvangen hier in Brussel. Die mensen zijn ten einde raad. Dat zijn jonge mensen wiens ouders zijn opgepakt. Dat zijn mensen van mijn leeftijd wiens kind is opgepakt.
Joodse families die iemand in hun familie hebben die slachtoffer is van de gijzeling van Hamas.
Ja, en die mensen zitten vast in Gaza of leven niet meer. Dus die mensen hebben geen enkel nieuws over hun familie. En die zijn wel aan ons komen vragen. Wij weten dat België zeer geëngageerd is, ook in Palestina. Ook via het Rode Kruis kunnen jullie de medicijnen voor mijn zieke tante, die diabetes heeft, kunnen jullie alsjeblieft bemiddelen dat die medicijnen bij mijn tante geraken. Wij hebben gezegd, uiteraard willen wij bemiddelen richting het Rode Kruis, maar doe dan alsjeblieft de grensovergang open. Niet alleen voor uw tante, want dat is vreselijk wat die meemaakt, maar ook voor die duizenden kinderen die er op dit moment lijden, die ook geen zorg hebben, die ook medicatie nodig hebben. Dus doe alsjeblieft die humanitaire grensovergang open.
Kom ik eigenlijk bij een volgende vraag. Ik kan mij niet inbeelden dat alle inwoners van Israël, nadat ze heel geschokt zullen zijn door de laffe daden van Hamas, kan ik me niet inbeelden dat alle mensen in Israël achter de oorlog van Netanyahu staan. En als ik mij goed herinner, waren er de voorbije maanden ook wel al heel wat betogingen in Israël zelf tegen de extreemrechtse regering van Netanyahu. En ja, wat jij nu zegt over Joodse families die zelf ook pleiten voor toelaten van humanitaire hulp, for Christ's sake, hè. Het gaat over water en medicamenten en een beetje eten. Hè. Dat zelfs laten ze niet toe. Dat is heel onmenselijk, vind ik zelf. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Of hoe kunnen we de vuist eventueel harder maken? Met de kleine impact die dat we ook hebben. Maar hoe kunnen wij meer verzekeren dat de hulp die de federale regering in België wil geven aan de slachtoffers in het Midden-Oosten, hoe kunnen we die hulp sterker daarbinnen krijgen?
Ja, met druk op de Israëlische regering en met onderhandelingen, niet met Hamas. Dat gaat geen enkel democratisch verkozen land, democratisch land doen. Maar we moeten de druk opvoeren, zodat je toch niet nog meer doden krijgt, nog meer slachtoffers, nog meer dode kinderen. Wat hier gebeurt, en daar zijn experts die al veel erge crisissen gezien hebben het over eens, is de ergste humanitaire catastrofe sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is onmenselijk, dat is ondenkbaar. En mensen kunnen ook niet weg. Mensen zitten gewoon opgesloten. Dus die grensovergangen open doen, is goed om noodgoederen toe te krijgen, om mensen die ook te kunnen gaan verzorgen. Dat is allemaal wat er moet gebeuren. En dat gaat alleen met druk op Israël veranderen.
Maar als men zelfs... Dus wij willen dat het geweld stopt. Hè? Maar als men zelfs geen water en medicamenten doorlaat, wat kunnen we dan doen om die druk te verhogen? Wat moeten we op zijn minst onderzoeken of het mogelijk is? We moeten toch iets doen.
Ja, ik denk dat je moet alle middelen onderzoeken. Hè. Je moet zorgen dat het geweld stopt. Je kunt het vriendelijk vragen, je kunt het onvriendelijk vragen. En je kunt dreigen met internationale sancties, met tegenmaatregelen of met
zoals
de basis...
Zoals we tegen Rusland doen.
Bijvoorbeeld. Dus in Rusland hebben we inderdaad alle tegoeden bevroren van mensen die impact hebben, die bij het regime aansluiten. Dat is een optie voor Israël. Ik moet eerlijk zeggen, we gaan daar niet veel medestanders voor vinden. Daar ben ik van overtuigd. Daarvoor zijn er te weinig mensen die bereid zijn om Israël echt een halt toe te roepen. Wat we wel willen doen, en wat ik denk dat belangrijk is, is dat we kijken naar het geweld. Er zal ooit een twee-staten-oplossing moeten komen. Israëli's, die hebben het land Israël, die kunnen daar in vrede en veiligheid leven. Maar eigenlijk hebben Palestijnen daar recht niet, want er is geen staat Palestina die internationaal erkend is.
Daarmee komt je op het punt, erkenning van de staat Palestina, dat staat al lang in ons programma van vooruit. Dat staat ook, als ik het juist heb, in het regeerakkoord dat wij nog samen onderhandeld hebben.
Mm-hmm.
Is daar internationaal draagvlak voor? Moeten we dat niet terug internationaal op tafel gaan leggen? Moeten we niet ook, ook al is het moeilijk, en ook al zijn er weinig landen of mensen die Israël een halt willen toeroepen, wij kunnen vanuit vooruit, wij kunnen als socialisten, internationale gemeenschap van socialisten, toch wel heel duidelijk een aantal dingen terug op tafel gaan leggen. Wie tegen is, moet maar openlijk zeggen dat ze tegen zijn. Mm-hmm. Maar we moeten hier toch niet zomaar ons bij neerleggen. Integendeel.
Zeker niet. Ik denk dat we
dus die erkenning van Palestina als staat, dat is iets aan het regeerakkoord staat waar jij op kunt doorgaan.
Absoluut. Ik denk dat het belangrijk is dat we wat hebben afgesproken in het regeerakkoord, dat we dat minstens op tafel leggen. We gaan nooit naar een duurzame oplossing, we gaan nooit naar vrede en veiligheid zonder twee landen die naast elkaar bestaan. De Israëli's hebben de staat Israël. Eigenlijk is de staat Palestina het thuisland van de Palestijnen voor de komende honderden jaren. Laten we dat nu ook eindelijk maar eens zeggen. De Westbank, Gaza, is Palestijns gebied. En waarom hebben zij geen recht op een eigen staat? Net zoals en de Israëli's.
Is men daar klaar, ook na deze smerige oorlog, om zelf een bestuur en een duurzame ontwikkeling van dat gebied op zich te nemen? Want dat we willen natuurlijk niet als België daar een blanco check geven aan terroristen. We willen wel dat daar een democratische, vreedzame ploeg aan het roer komt. Kunnen we daar impact op hebben? Moeten we daar ook voor opletten? Want we willen niet één probleem oplossen en het ander creëren natuurlijk.
Dat is echt ook nog een hele weg te gaan, want de Palestijnse autoriteit, dat is de enige legitieme autoriteit in Palestina, die heeft controle over de Westbank, de westelijke Jordaanoever, maar niet over Gaza. Daar zijn ze door Hamas al lang buiten gebonjourd. Dus we gaan opnieuw naar legitieme vertegenwoordigers van dat Palestijnse volk moeten zoeken. En zij gaan ook moeten democratiseren. Zij gaan ook verkiezingen moeten organiseren. En zij gaan ook corruptie moeten tegengaan. Zij gaan in de democratie moeten investeren. Maar ik denk wel dat de voorwaarden na dit geweld voldaan moet zijn om opnieuw aan tafel te gaan zitten. Want dat hebben ze de voorbije 20 jaar niet gedaan, Israëli's en Palestijnen. Ze zijn elkaar meer en meer naar het leven beginnen staan. Een extreemrechtse regering in Israël, terroristen van Hamas in Gaza. En je ziet tot wat dat leidt, tot duizenden onschuldige slachtoffers.
Extreme gedijen altijd op chaos. Dus wat wij zeggen is, zorg voor duidelijkheid, twee staten. En probeer vanuit die Palestijnse erkende staat, dat we vanuit het Westen, zeg maar, of toch vanuit Europa, moeten helpen, zodat men daar een goed en vreedzaam bestuur heeft in Palestina. Gezegd, de laatste 20 jaar is er eigenlijk niets gedaan om het conflict kleiner te maken of op te lossen. Integendeel, het is alleen erger geworden met een escalatie van exact een maand geleden vandaag. Ja, ik ga even 20 jaar terug in de tijd, maar jij bent vandaag als minister bezig met dit conflict. Om te helpen, om het geweld een halt toe te roepen, maar vooral ook om hulpgoederen daar tot bij kinderen en slachtoffers te krijgen. Maar 20 jaar geleden werd jij ook al bezig met dit conflict. Maar niet als minister, maar als
student. Mijn thesis ging over het Israëlisch-Palestijns conflict. Ik ben heel vaak in de regio geweest, zowel in Israël als op de Westbank, zelfs in Gaza. Dat was toen nog een plek met een schoolstrand waar kindjes aan het zwemmen waren, waar gezinnen leefden, zoals wij hier bij wijze van spreken aan de kust. En toen was er heel veel hoop, want men had net een vredesakkoord gesloten onder de auspiciën van Bill Clinton met Yasser Arafat en Yitzhak Rabin. Dat heette Oslo-akkoorden. En toen was er zoveel hoop van eindelijk, we zijn hier al zo lang aan het vechten met elkaar. Er zijn al zoveel oorlogen geweest. We gaan nu vooruitkijken. En wat er dan gebeurd is dat een Israëlische extremist, ook toen al, de Israëlische premier vermoord heeft omwille van het feit dat hij vrede gesloten had. Vrede met de Palestijnen. Met ook iemand als Yasser Arafat van de PLO, die ook van een gewelddadig verleden kwam, maar die ook over zijn schaduw gestapt was. Dus zowel Rabin als Arafat ja, die hadden een verleden van oorlogsvoeren, maar die zijn wel tot elkaar gekomen en die hadden de ambitie om dat te stoppen en om in vrede te gaan samenleven. En ook toen hebben extremisten daar een einde aan gemaakt. En je ziet dat als je niet opnieuw rond de tafel gaat, als je niet voor die duurzame oplossingen kiest, dat het dan alleen maar erger wordt. En dat is wat mij ook zo kwetst en waarom ik ook misschien zo geëngageerd ben hier. Ja, je ziet op de westelijke Jordaan-oever, waar bruisende steden als Ramallah en Hebron, 20 jaar geleden, daar ging ik op café, dat was keiplezant. Ja, die zijn nu omringd door kolonistische settlements. En mensen hebben daar eigenlijk ook geen fijn leven meer. Dus alles is door extreme aangetast en alleen maar verziekt en verzuurd. En het is tijd om nu eindelijk oplossingen te bedenken.
Extremisme, terrorisme heeft gezorgd voor achteruitgang. Het is ook tijd dat daar terug oplossingen komen. Carleen, ziet u enorm dat je daar zo mee begaan bent. Ik denk dat voor veel mensen die luisteren toch belangrijk is dat ook Belgische politici zich uitspreken over deze zaak. Dat ook socialisten zich uitspreken over deze zaak. Je weet dat ik u daar dankbaar voor ben en daar enorm in steun. En je bent ook iemand die met kennis van zaken spreekt, want ja, je bent in Tempora Non Suspecto destijds. Ja, uw thesis, uw studie is daar rond gedaan en je bent daar geweest. Ik ben daar nog nooit geweest, maar de verhalen die ik gehoord heb, waren er inderdaad zeer positief van. Merci voor je tijd. Ik ga je niet te veel van je tijd nemen, want er zijn nog heel veel belangrijke dagen ook voor jou en om te zien hoe dat je toch bepaalde goederen nog Gaza binnenkrijgt. Ik hoop dat er wat geluisterd wordt naar je ook. Wij worden binnenkort voorzitter van de Europese Unie als België. Ik denk dat je sowieso als minister daar ook wel nog genoeg op tafel zult kloppen om Europa de juiste richting te doen uitgaan. En ik wil ook jullie bedanken, de luisteraars, om te luisteren of te kijken naar deze podcast. Het geweld moet stoppen, hulp moet toegelaten worden. En als dat echt niet gaat, dan moeten we ook wel durven ingrijpen. Een signaal sturen als België, maar ook durven ingrijpen als internationale gemeenschap. Dit was voor deze keer genoeg gezeverd. Dankjewel. Als je nog meer wilt horen over Carolien en haar strijd voor mensenrechten, jij gaat binnenkort op tour en mensen kunnen komen kijken.
Ja, een mensenrechtentournee. Het is 75 jaar universele verklaring van de rechten van de mens dit jaar. Vraag is, wat is er te vieren? Er is wereldwijd niet altijd alleen maar goed nieuws. Kijk naar Gaza, kijk naar meisjesrechten, bijvoorbeeld in Afghanistan. Maar ook hier, extreem rechts, die dingen wil terugschroeven. Het homohuwelijk, homorechten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we in gesprek gaan over die mensenrechten. Hoe universeel zijn ze en zijn we op de goede weg wereldwijd? Dus kom zeker langs. Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Brussel, Gent. Ik wil graag met jullie in gesprek.
En meer info vind je hieronder in onze notes. Tot dan.